Oké, goedemorgen allemaal. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan zal ik u willen vragen om dat met mij op te slaan. In Matteüs hoofdstuk 22. En dan wil ik met jullie gaan lezen vanaf vers 34. Matteüs hoofdstuk 22 vanaf het 34ste vers. En alle teksten worden ook, zoals u kunt zien, geprojecteerd. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Het is vanmorgen al een paar keer genoemd. We sluiten samen het 40 dagen project. Sluiten we vanmorgen als gemeente af. We hebben 40 dagen lang hebben we stilgestaan rondom dat thema. Het tweede gebod: elkaar liefhebben als jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf. En ik wil vanmorgen met jullie nog eenmaal teruggaan naar dit centrale tekstgedeelte. En dat roept de vraag op, ja, waarom nog eens? En waren 40 dagen niet genoeg? Ik wil het graag even toelichten als volgt. Een aantal jaren geleden, op 18 september 2007 om precies te zijn, was daar een Randy Pausch, zijn professor aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. En die hield op die dag een last lecture. Dat is zeg maar iets als een laatste hoorcollege. Nu, dat is heel gebruikelijk als mensen hun carrière beëindigen, dat ze dan een last lecture houden. Maar dit was een bijzondere, want een maand van tevoren had hij Randy Pausch te horen gekregen van zijn dokters dat hij zou gaan sterven. Hij had namelijk kanker. En tegen het gebruik in, ik zei al, een last lecture is heel gebruikelijk, maar hij koos ervoor om een andere inhoud eraan te geven. Het werd geen academische zitting. Om heel kort even aan te geven: normaal is het zo dat zo iemand dan de gelegenheid aangrijpt om zeg maar een wijsheid die hij of zij nog zou willen meegeven aan de wereld, gegeven dat dit de laatste kans is, om die kans dan aan te grijpen en nog een één wijsheid aan de wereld, aan de mensheid mee te geven. Maar dat deed die Randy Pausch dus niet. Nee, wat deed hij wel? Hij koos ervoor om ten overstaande van ongeveer 400 mede-collega's en studenten tot zijn eigen kinderen te spreken. Dus de zaal was zeg maar zoals hier, 400 collega's en studenten. Maar hij sprak niet tot die mensen, maar hij sprak tot zijn kinderen. En die kinderen waren nog heel jong. Leeftijd 6, 3 en 1 jaar. Bijna 1 jaar oud. Waarom? Hij wilde in die last lecture hen bijbrengen wat ze over hem moesten weten wanneer hij er niet meer zou zijn. En zeker voor dat 1-jarige kind, maar ook voor de 6-jarige en de 3-jarige. Hij vertelde ze allerlei verhalen over wie hij was, over zijn jeugdjaren, over zijn tienerdromen. Maar hij gaf ze ook een aantal lessen die hij ze nog wilde leren. Hij leerde ze, ja, dus 400 mensen, collega's, allemaal academici, studenten die totaal iets anders verwachten. En wat leerde hij hem? Dat ze dankbaar moesten zijn. Dat als de kinderen met elkaar zouden spelen, dat ze dan lief voor elkaar zouden zijn. Altijd bereid om te vergeven. Richt je op anderen, niet op jezelf. En kortom, ik denk dat ik het mag samenvatten, en hij heeft die woorden niet gebruikt, maar ik denk dat je dat thema van ons, dat 40 dagen project, een hart voor mensen, dat je dat heel goed kunt plakken op die boodschap, op die lessen die hij die dag voor zijn kinderen had. Nou, dat waren niet zomaar lessen, zo van in opdrachten in de zin van doe dit en doe dat. Nee, hij gaf zijn kinderen voorbeelden en veel daarvan uit zijn eigen leven, wat hij had ervaren en hoe hij daarmee geworsteld had. Hoe om te gaan met andere mensen. Maar hij legde ook uit waarom dat hij dat zo belangrijk vond, dat hij op dat moment, die gelegenheid, dat tegen zijn kinderen wilde zeggen. En uiteindelijk stierf die man, Randy Pausch, in de maand juli 2008, 47-jarige leeftijd, een jonge vrouw achterlatend en 3 jonge kinderen. Nou, deze voorbereiding, dat is de waarom-vraag. kwam bij mij binnen terwijl ik me aan het voorbereiden was voor deze prediking. Ik was namelijk zelf met een aantal vragen die mij bezig hielden. Daar was ik mee bezig en zodoende kwam dit voorwerp, deze gebeurtenis bij mij binnen. Ik was bezig met vragen van, Heere God, we hebben dat zojuist gelezen, het twee geboden. God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. En dan het tweede gebod, je naaste liefhebben. Heere God, waarom is dat tweede gebod zo belangrijk? Waarom vindt u dat zo belangrijk? Mijn naaste liefhebben. En als dat zo belangrijk is, God, hoe doe ik dat? En de derde vraag, Heere God, waar bent u dat in alles? Moet ik het alleen doen? Of waar bent u? En dat zijn de vragen. En ik wil proberen om antwoord te krijgen op deze vragen door nog één keer met u terug te gaan naar dit tekstgedeelte. Terug te gaan naar het moment waarop de Heer Jezus antwoord gaf op die vraag die fariseer aan hem stelde. En ik wil vanmorgen met jullie met name de context gaan verkennen. De context waarin we dit tweede gebod aantreffen. We zullen namelijk gaan ontdekken dat dat tweede gebod wordt omgeven door een tweetal heel bijzondere uitspraken. En die uitspraken, net als in die last lecture van Randy, denk ik, kunnen ons helpen om antwoord te krijgen op deze levensvragen. Oké, dan even als inleiding. Het eerste, ik wil graag met jullie gaan naar het gedeelte in Matteüs 22. En het eerste wat daar opvalt is dat Matteüs hier de grootste opdracht die God ooit aan mensen, aan zijn kinderen heeft gegeven, vinden we hier in dit gedeelte. Wat was de aanleiding? Nogmaals, in vers 36 lezen we dat er een farizeeër was die aan hem een vraag stelde. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En in zijn antwoord citeert Jezus een gedeelte uit Deuteronomium. Deuteronomium 6, vers 5. Ik projecteer dat ook. 6, vers 5, waar staat, en dit is dus wat Jezus op dat moment citeerde. Daarom zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dat is het gedeelte waaraan Jezus refereert op het moment dat hij antwoord geeft op deze vraag aan de fariseer. Maar wat opvalt is dat als Jezus dat antwoord geeft, dat hij er een aantal woorden aan toevoegt. Door dat te doen maakt hij als het ware dat gebod nog groter. Let op, en de vraag die de fariseer stelde was, wat is het grote gebod? En Jezus zegt, dit is het eerste en het grote gebod. Dus het eerste wat ons opvalt is dat voorafgaand aan het tweede gebod, om je naaste lief te hebben als jezelf, dat we hier het gebod vinden om God lief te hebben. Als het eerste en het grote gebod. Het grootste gebod door God gegeven in zijn woord. Het eerste en het grootste. Dat wil zeggen, er is niets belangrijkers in mijn en jouw leven dan God lief te hebben. Het is het eerste en het grootste gebod door God gegeven, is hem lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Nou, dat is het eerste in de context. Het tweede is wat ook direct eigenlijk in het oog springt, is wat erop volgt. Wat volgt in de context van het tweede gebod, om je naaste lief te hebben. En dat is vers 40. Vers 40 zegt, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus, wat hier staat, is dat op een of andere wijze al het andere in het Oude Testament, de wet en de profeten, dat die aan deze twee geboden hangt. Het gebod om God lief te hebben en het gebod om elkaar lief te hebben. En dat moeten we vanmorgen, en dat wil ik vragen om dat eens goed op ons laten inwerken. Want de betekenis van dit hangen aan is zo ontzettend diep. Wat vinden we hier, kort samengevat? We vinden hier in dit tekstgedeelte Gods Zoon, Jezus zelf, met de door zijn Vader gegeven autoriteit, die ons hier iets grandioos laat zien over de oorsprong en de contouren van het volledige plan en woord van God. En dat wil ik nu met jullie gaan uitdiepen. Want deze twee uitspraken, die moeten we gaan begrijpen, denk ik, voordat we echt kunnen gaan begrijpen wat het tweede gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf, wat dat inhoudt en hoe breed en hoe ver en hoe diep dat gaat. Dit gebod, het tweede gebod, is ontzettend moeilijk, vind ik. Het lijkt het uiterste van mij, van ons te vragen. Het eerste gebod is het grote gebod om God lief te hebben. God die mij lief heeft. God die mij onvoorwaardelijk lief heeft. En die mag ik, zeg maar, als tegenreactie lief hebben. Maar ook de Bijbel is hier duidelijk over. Dat als ik God lief heb, dat die oorsprong van die liefde van mij naar God niet bij mij begint. Maar dat het bij God begint. Johannes spreekt daarover. Dat het eerst God is geweest die mij heeft lief gehad. En dat ik uit die liefde hem weer terug mag lief hebben. Dus dat eerste gebod, dat zou eigenlijk misschien wel makkelijk moeten zijn, omdat ik iemand mag liefhebben die mij onvoorwaardelijk lief heeft. En toch zegt de Bijbel, en is de Bijbel daar duidelijk over, dat dat voor mij en voor ons al moeilijk is. Maar dan houdt het niet op, dan is er nog een tweede. Een tweede gebod wat mij gebiedt om mijn naaste lief te hebben. Die mij waarschijnlijk, en ik kan het weten, ik ben ook jullie naaste, die mij waarschijnlijk niet onvoorwaardelijk lief heeft. En als dat inderdaad zo is, dat tweede gebod, dan moet er iets ongelooflijks, iets wonderlijks, iets wereldschokkends, iets goddelijks gebeuren in mijn en onze zielen. Iets wat groter is dan ik zelf kan. Ik ben op mijzelf gericht. Ik ben gericht op zelfbehoud, op zelfverheerlijking, zelfontwikkeling. Iets dat groter is dan wat ik in mijzelf kan doen. En denk, voordat we dit tweede gebod kunnen begrijpen en het kunnen toepassen in ons leven, moeten we oog hebben voor de zaken die daaraan vooraf gaan. God liefhebben als het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat heel de wet en de profeten hieraan deze twee geboden hangt. Goed, laten we beginnen bij vers 40. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Het eerste wat we moeten opmerken is dat Jezus het niet had hoeven zeggen. We moeten erop letten dat Jezus het gezegd heeft. De fariseeën vroegen niet om. Jezus ging in zijn antwoord verder dan waar deze man om had gevraagd. Hij zei meer. En het lijkt er alsof, alsof Jezus deze woorden kiest om ons het belang en de diepte en de plaats van deze geboden zo duidelijk mogelijk te maken. Jezus zegt dat het gebod om God lief te hebben het eerste en het grootste is. En hij zegt dat het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf hieraan gelijk is. Vers 39 zegt, het tweede hieraan gelijk. Het eerste en het tweede gebod, het eerste en het grote gebod is gelijk aan het tweede. Het eerste God liefhebben, het tweede je naaste liefhebben. Maar dan, zelfs dan, hoe groot is dat? Zelfs dan stopt hij niet. Hij gaat nog verder. Alsof hij wil dat we verbaasd staan over de betekenis en het belang van deze geboden in Gods woord. Dat we ons erover verwonderen. Hij gaat verder, hij zegt in vers 40, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Maar wat betekent dat nou, dat hangen? En dat het twee geboden zijn aan waaraan de wet en de profeten hangt. Ik wil dit gaan uitleggen vanmorgen door een vergelijk te gaan maken met twee andere Bijbelgedeelten. Het eerste dus wat Jezus hier zegt in vers 40. Maar ook in een, wat hij zegt over in een, zeg maar, in een soortgelijke gebeurtenis in Matthäus 7 vers 12. En wat Paulus hierover zegt in een parallel gedeelte in Romeinen 13. Oké, dus dat ga ik met u doen. Eerst wil ik met u vragen om met mij op te slaan Matthäus 7 vers 12. En hier spreekt de Heer Jezus. En dit is de bergrede. Dit is een onderdeel uit de bergrede. En ik denk dat dit vers een goede kijk geeft op wat het inhoudt om je naaste lief te hebben als jezelf. Even heel kort wat hieraan vooraf gaat. In die bergrede heeft Jezus hieraan voorafgaand gezegd dat de Heere God ons goede dingen zal geven wanneer we hem hierom vragen. Dat hij ons goede dingen zal geven wanneer we ernaar zoeken. En wanneer we ernaar kloppen. Want, ik denk dat je dat kunt samenvatten in die verse die daaraan vooraf gaat, vanaf vers 7, zeg maar tot en met vers 11, dat God een goede, liefdevolle vader is. En als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij in vers 12, alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Dus wat we hier zien, is dat Jezus opnieuw verwijst naar de wet en de profeten. Net zoals hij altijd deed in Matthäus 22 vers 40. Hij zegt hier dat het behandelen zoals van anderen zoals jij wil dat zij jou behandelen, dat is de wet en de profeten. Wat zagen we in Matthäus 22 vers 40? Jezus zei aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus dat is iets wat we moeten opmerken. En dan ga ik dadelijk even op in wat dat voor inhoud en wat dat voor betekenis heeft. Maar het eerste is dat ik wil je vragen, is dat we hier voorzichtig moeten zijn. Jezus zegt hier dat, in vers 12, alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de wet en de profeten. Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die op basis van dit tekstgedeelte, 7 vers 12, tot de conclusie zijn gekomen dat Jezus niet meer is dan een leraar, een groot leraar wel, menselijke ethiek, omgangsvormen, hoe om te gaan met elkaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen hem misschien wel gezien hebben, misschien wel een grotere leraar dan Randy Pausch, maar ook niet veel meer dan dat. Jezus, die hier zegt, of lijkt te zeggen, dat wat hij leert geen oorsprong vindt in God. Hij spreekt hier niet over God. Of enige relatie heeft met God. Die mensen zeggen, kijk hier, in dit gedeelte zegt Jezus, hij vat hier het hele Oude Testament samen, de wet en de profeten, in praktische, menselijke relaties. En een aantal omgangsvormen. Nou, waarom denk ik dat we hier voorzichtig moeten zijn? Als we uitsluitend op basis van dit tekstgedeelte tot deze conclusie komen, gaan we niet alleen voorbij aan de grote dingen die Jezus over zijn vader op andere plaatsen heeft gezegd. Ook gaan we voorbij aan die onvoorstelbare dingen die wij op andere plaatsen in de Bijbel over hem vinden. Jezus die kwam, Marcus zegt dat, als losprijs voor velen. Hij gaf zijn leven en daar hebben we vanmorgen ook in het avondmaal weer opnieuw bij stilgestaan. Die Jezus. Maar we gaan ook voorbij aan de context opnieuw waarin dit gezegd werd. Let op dat gedeelte, Matteüs 7 vers 12, begint met alles dan. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En dit bijwoordje dan geeft aan dat dit gedeelte, 7 vers 12, bouwt, voortborduurt op wat erop vooraf gaat. En wat was er? Wat ging daarop vooraf? De bergrede. En die aantal regels, die aantal versen die zeiden dat God een liefdevolle vader is. De vader die van ons houdt. Die hoort naar onze gebeden. Die als we hem zoeken, dat hij zich laat vinden. En dat hij ons goede dingen geeft wanneer we hem daarom vragen. Als je dat niet ziet, dan gaan we voorbij aan de rol van God in het liefhebben van jezelf, van je naaste, als jezelf. En ik denk dat dat een hele belangrijke sleutel is. Hoe dat wij onze naaste kunnen liefhebben als onszelf. Het is God zelf, hier in dit gedeelte, die Matteüs 7 vers 12 in stand houdt door zijn vaderlijke voorzienigheid. Het is zijn liefde voor ons. En ons vertrouwen, onze liefde naar hem toe, die de bron vormt om te kunnen leven naar dit gedeelte 7 vers 12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En dus moeten we voorzichtig zijn. En dus kunnen we hier niet concluderen dat Jezus maar een leraar ethiek omgangsvormen is. En dus kunnen we hem niet gelijkstellen aan andere grote mensen, misschien van onze tijd. Maar toch zegt Jezus hier dat het behandelen van anderen zoals jij behandeld wilt worden, de wet en de profeten is. Daar kunnen we niet omheen. Hij zegt niet dat God liefhebben de wet en de profeten is. Nee, vers 12 nogmaals. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u dan ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Waarom zegt Jezus dat op deze manier? Nou, ik denk dat Jezus het volgende wil zeggen. Wanneer jij anderen op deze manier, volgens Matteüs 7 vers 12, liefd hebt, is dat je dan ziet de zichtbare uitwerking van de wet en de profeten. Door zo te leven, dus door anderen zo lief te hebben, komt op een praktische, zichtbare wijze tot uitdrukking wat de essentie is van het Oude Testament van de wet en de profeten. Je zou kunnen zeggen, door zo lief te hebben, vervul je de wet en de profeten. Is het niet zo dat als ik God lief heb, dat voor de buitenwacht, zelfs voor de mensen om mij heen en dicht om mij heen, dat onzichtbaar is? Het is een innerlijke liefde van tussen mij en God. En het komt tot uitdrukking, het wordt zichtbaar als ik anderen lief heb. Dus we zien hier dus dat anderen lief hebben, de zichtbare uitdrukking, en daarmee de vervulling is van waar het Oude Testament, het hele Oude Testament over gaat. En je zou dus kunnen zeggen dat het tweede gebod, je naaste liefde hebben, dat dat het zichtbare doel is van het woord van God. En dan gaat er niet om of God hier wel of niet vermeld staat, of God liefhebben hier in deze context wel of niet vermeld wordt. En of God liefhebben minder of belangrijker zou zijn dan het liefhebben van een ander. Nee, in tegendeel. God liefhebben, het is God liefhebben dat zichtbaar wordt in ons praktisch opofferingsgezind liefhebben van anderen. En ik denk dat daarom, om die reden, dit tweede gebod hier in dit gedeelte in Matteüs 7 vers 12 op zich staat. Zonder directe verwijzing naar het eerste gebod. Wanneer het Nieuwe Testament zegt dat de liefde de wet en de profeten vervult. Oké, dat is het eerste gedeelte waar ik met jullie naartoe wilde gaan. Ik zou jullie willen vragen om Romeinen. Romeinen 13 vanaf vers 8 en dan lezen we tot en met vers 10 om dat met mij op te slaan. Het is een parallel gedeelte waar Paulus over iets soortgelijks spreekt. En in dit gedeelte, dat wijst ook naar in dezelfde richting als dat van Matteüs 7 vers 12. Goed, laten we dat lezen met Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Nou, als u met mij meegeteld heeft, dan vinden we hier tot tweemaal toe dat Paulus zegt dat het gebod om je naaste lief te hebben, dat de vervulling van de wet is. Je zou kunnen zeggen dat hier hetzelfde staat als wat wij vonden in Matteüs 7 vers 12. Toen Jezus zei dat het behandelen van anderen zoals jij behandeld wilt worden, dat de wet en de profeten is. En net als in Matteüs 7 vers 12 zegt Paulus hier ook niet dat de wet vervuld is in het liefhebben van God en het liefhebben van anderen. Hij zegt alleen dat wanneer je anderen lief hebt, je de wet vervult. En ik denk dat dit gedeelte hier hetzelfde betekent als in Matteüs 7 vers 12. Liefhebben van de ander is de zichtbare uitwerking, de praktische vervulling van waar het Oude Testament, de wet en de profeten voor staan. Dat wil zeggen dat het inclusief is, inclusief het liefhebben van God. Want Gods liefhebben komt tot uitdrukking in het liefhebben van anderen. Van Paulus weten we dat hij deze praktische liefde, het elkaar liefhebben, dat hij dat volledig afhankelijk ziet van onze relatie tot de Heere God. Hij zegt in Romeinen 8, vanaf vers 3, zegt hij het volgende. Romeinen 8, vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was, door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees handelen, dat wil zeggen naar het vlees handelen, onafhankelijk van God of door de mens zelf, nee, maar naar de geest. Dat wil zeggen in volledige afhankelijkheid van God. Met andere woorden, het liefhebben, de vervulling van de wet, je naaste liefhebben als jezelf, is niet iets wat we uit onszelf kunnen. We kunnen het in de kracht van de Heilige Geest. En de Paulus leert ons dat we deze Heilige Geest ontvangen door het geloof. Efeziërs spreekt daarover. Met andere woorden, hier in dit gedeelte, in Romeinen 13, vinden we hetzelfde als in Matteüs 7 vers 12. Wanneer Paulus en Jezus zeggen dat het liefhebben van jezelf, van je naast als jezelf, de vervulling van het Oude Testament is, dan sluiten ze het liefhebben van God en Gods liefde voor ons hier niet toe uit. Nee, ze gaan ervan uit. Het vormt de basis. Dat is het eerste wat we moeten zien. En het tweede, en ik wil me daarom nog even met jullie teruggaan naar Matteüs 7, of 22 vanaf vers 37. In het centrale tekstgedeelte. Jezus noemt hier wel expliciet zowel de liefde voor God als de liefde voor onze naasten. En hij zegt nog eens expliciet dat aan deze twee geboden heel de wet en de profeten hangt. In vers 40. Waarom? Waarom stelt hij dat hier in tegenstelling tot die andere gedeelte, Paulus, en wat Jezus zelf zegt, zo expliciet dat het hier gaat om twee. Om het gebod, om Jezus, om Vader, om God lief te hebben en om onze naaste lief te hebben. Ik denk dat hij hier iets anders wil zeggen dan wat hij zegt in Matteüs 7 vers 12 en wat Paulus zegt in Romeinen 13. Hij zegt hier niet dat deze twee geboden de wet en de profeten vervullen. Of dat ze de wet en de profeten zijn. Nee, hij zegt hier verder dat ze de wet en de profeten hangen aan deze twee geboden. Vers 40. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En dat gaat diep. Wanneer Jezus hier zegt dat het Oude Testament, de wet en de profeten hangen, hangen zoals een ketting hangt aan de hals van een vrouw, of waar we afgelopen weken aan gedacht hebben, de man die aan het kruis hing, Jezus, zo hangen de wet en de profeten aan die liefde. Ze zijn ervan afhankelijk. Ze zijn afhankelijk van iets wat eraan vooraf gaat, namelijk Gods verlangen dat deze wereld, alle generaties, inclusief de onze, één, God lief heeft. En twee, een op de ander gerichte liefde voor elkaar. De wet en de profeten hangen daaraan. En we zagen in Matteüs 7 vers 12 dat Jezus het tegenovergestelde zegt. Liefde leidt tot en vindt zijn vervulling in de wet en de profeten. Dus visueel zou je kunnen zeggen, de wet en de profeten, ze hangen aan die liefde. En de wet en de profeten leiden tot en vinden hun vervulling in de liefde. Dat klinkt misschien als theorie en ik wil proberen om dit in een beeld te illustreren. Ik heb me in de voorbereiding veel gelezen over wat prediking zou moeten zijn. En een van de dingen die Wout van Wijngaard ooit eens gezegd heeft, hij zegt, preken moet schilderen zijn. En ik wil daarom proberen, dit wat we hier gelezen hebben vanmorgen, waar we over nagedacht hebben, om dat in één beeld te illustreren. In een poging zodat we de betekenis, de diepte en de samenhang ervan goed mogen begrijpen. Ik wil je vragen om de wet en de profeten, zeg maar het Oude Testament, en ik wil er vanmorgen ook even gemakshalve het Nieuwe Testament aan toe te voegen, om dat voor te stellen als een boekrol. Boekrol, zeg maar een stuk perkament, een lang stuk vel papier met twee van die oprolstokken, zeg maar. Dat zijn niet helemaal goed gekozen woorden, maar ik denk dat iedereen dat beeld wel voor zich heeft. Dus probeer je zoiets voor te stellen als wat Johannes zag in Openbaringen 5. Zo'n boekrol. Die boekrol die beschrijft Gods geweldige, zijn grote daden. Zijn plannen, zijn heilsplan. Zijn geboden en zijn beloften. En dan lezen we hier Matteüs 7 vers 12 en Romeinen 13 die ons zeggen dat wanneer Gods kinderen hun naaste lief hebben als hunzelf, dat het doel van die boekrol is vervuld. Heel praktisch. Zodat de mensen uw goede werken kunnen zien en uw Vader die in de hemelen is kunnen verheerlijken. Matteüs 5 vers 16. Met andere woorden, het eerste wat we zien is dat die boekrol leidt tot liefde. Maar dan geeft Jezus ons een ander, een ongekend perspectief. Hij laat ons diezelfde boekrol nog eens zien, maar dan ditmaal op een afstand. En op een afstand kijken we ernaar en zien we hoe alles samenhangt. Gods plannen, de wet en de profeten, het Oude Testament, de verlossing van zijn Zoon Jezus, Gods daden in de historie en zijn daden vandaag nog en in de toekomst. En we zien dat die boekrol hangt aan twee gouden kettingen. Aan elk handvat van het boekrol één. En dan laat Jezus ons opkijken naar de hemel. En we zien dat de uiteinden van die kettingen verbonden zijn aan de troon van de Vader, aan de troon van God. De ene ketting is vastgemaakt aan de rechterarm van de troon van God. En daarin zijn de volgende woorden gegraveerd. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En die andere ketting, die vinden we verbonden en zien we verbonden aan de linkerarm van Gods troon. En daarin staan de volgende woorden, de inscriptie. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan als het ware draait Jezus zich om naar ons toe en hij zegt, deze boekrol, de wet en de profeten, al mijn vaders plannen, al zijn daden, hangen aan deze twee grote doelen. 1. Dat de mensen, dat wij God lief hebben en dat wij elkaar lief hebben. Jezus zegt als het ware, heel Gods woord, al Gods plannen hangen. Ze hangen aan deze twee doelen. Dat wij God lief hebben met alles wat in ons is. En dat wij elkaar lief hebben zoals wij onszelf lief hebben. De boodschap van vanmorgen is dat deze liefde, de liefde waar we 40 dagen lang en ook de komende week ook nog over na zullen denken, dat deze liefde de oorsprong, het begin, Matteüs 22, en het doel is van de wet en de profeten. En dat, denk ik, deze boodschap gaat ver. Van mij, van ons, wordt het menselijk gezien onmogelijke gevraagd om onze naaste lief te hebben als onszelf. En vanmorgen in Matteüs 22, en misschien wist je dat al en misschien opnieuw, leren we dat God zelf hierin een wonderbaarlijke rol speelt. Paulus laat ons dit ook zien en ik wil daarmee afsluiten in Hebreeën 13 vers 21. Hebreeën 13 vers 21. En ik wil gaan beginnen met vanaf vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Wat er eigenlijk staat als je een aantal zeg maar, bijzinnen en woorden weglaat is, God nu zal u toerusten om zijn wil te doen. Dus heel praktisch. Paulus zegt hier dat God zelf ons zal toerusten. Hij zal ons geven wat wij in de praktijk nodig hebben om zijn geboden te houden. God verwacht niet van ons dat wij stenen maken zonder stro. He, wat we zagen toen het volk in ballingschap was in Egypte. God gaf ze stro. God verwacht dat niet van ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben om zijn wil te doen. Maar dat is niet alles. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het goede nieuws van morgen is dat Jezus ons duidelijk maakt dat dit tweede gebod, dat wij dat in de praktijk kunnen brengen, omdat hij het in ons doet. En omdat is eigenlijk niet het goede woord. Het is niet omdat. Nee, als wij zijn wil doen, dan gaan we ontdekken dat hij het doet in ons. God werkt in mij, in jou. En het is niet ik, niet jij, niet wij, maar God werkt. En dat is waar ik vanmorgen met jullie over wilde nadenken. Dat we gaan ontdekken hoe die twee geboden, die zo hier genoemd worden, waarvan de tweede gelijk is aan het eerste, welke centrale rol dat in de geschiedenis, in Gods plan, in zijn heilsplan heeft. En voor mijzelf, dat naaste liefhebben, dat dat iets is wat ik niet even naast mij kan neerleggen. Als het mij niet uitkomt, of als ik het te moeilijk vind. Maar dat het een gebod is gelijk aan het eerste om God lief te hebben met alles wat in mij is. Want Gods plannen, zijn woord, zijn hele woord, de wet en de profeten, hangt aan mede aan dit tweede gebod. Oké, ik wil je met je vragen om nog even af te bidden en dan sluit ik de prediking af. Heere God, ik wil u danken voor uw woord. Dat we vanmorgen opnieuw het goede gebruik wat wij als gemeente hebben om uw woord open te doen. En ik wil u danken dat u uw woord, de wet, de profeten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament aan ons gegeven heeft. Het Oude Testament, Heer, wat ons u bekend maakt. Wat ons zegt over uw grote daden, uw heilsplan. Over uw heiligheid, uw genade. Maar wat ook zo echt een spiegel voor onszelf is, Vader, onze zwakheden, onze tekortkomingen. En mijn gebed is, Vader, dat wat we vanmorgen gehoord hebben, dat gedeelte wat we gelezen hebben, Heer, dat het ons zal raken. Dat wat, zeg maar, waar we de dienst mee begonnen zijn, Vader, met aanbidding, met muziek, met zang, met gebeden. Waarin we u willen aanbidden, u de eerste plaats in ons leven willen geven en dat willen proclameren. Heer, dat ook deze woorden van vanmorgen, uw woorden, uw geschrift, dat diezelfde functie in ons mag hebben, Heer, dat we tot aanbidding mogen komen. Heer, dat het zo mag zijn als de Emmausgangers, die met u wandelen en naar u luisteren toen u de geschriften met ze opendeed. En dat ze toen u weg was, dat ze tegen elkaar zeiden, was ons hart niet brandende? Toen hij met ons sprak. Heer, ik wil u bidden dat deze woorden, dat uw woorden mogen zijn. En dat ze dat effect in ons leven mogen hebben. Dat ons hart brandende voor u mag worden. Dat we ons knielen en ons buigen voor u. En ik wil u danken, Vader, dat u dat tweede gebod gegeven heeft. En dat we uit uw woord mogen leren en ontdekken. Dat het niet zoiets is, Heer, dat u zegt van hier is het en doe het. Hier is het en doe het. Het onmogelijke lijkt het, Vader. Maar dat u zegt, ik ben er. En sterker nog, Vader, u wilt het door ons heen. U bent het die het door ons heen wil doen. En ik ben u daar dankbaar voor, Vader, dat u ons daarin ook echt tegemoet komt. En dat u ons daarin sterker wil, dat u ons toerust. Dat u ons geeft, Vader, wat wij nodig hebben om uw geboden... om uw geboden te houden. Heer, ik wil u daarvoor danken en u prijzen in Jezus' naam. Amen.